Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. De eerste mededeling is dat volgende week zondag u hoopt voor te gaan, dominee Van de Weert van Dordrecht. Dat is een ruilzondag. Ik hoop zelf niet in Dordrecht, maar in Urk te zijn. En aanstaande dinsdag zal er, zo de Heere wil, Bijbelkring zijn. En die Bijbelkring, die voor iedereen toegankelijk is, iedereen ook hartelijk welkom, zal beginnen om 19:30 aanstaande dinsdag. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 72, de versen 8 en 9. Psalm 72, de versen 8 en 9. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. En het negende vers, de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. 8 en 9 van Psalm 72. Luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het vierde hoofdstuk van het evangelie naar Marcus, de versen 1 tot en met 29. Marcus 4, de versen 1 tot en met 29, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 53. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen. noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Marcus 4. En hij begon wederom te leren omtrent de zee, en er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun vele dingen door gelijkenissen, en hij zeide in zijn lering tot hen: hoort toe. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En het geschiedde in het zaaien dat een deel van het zaad viel bij de weg, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere deel viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. En het andere deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies. En het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen: wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagden hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen: het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het koninkrijk Gods, Maar degenen die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet bemerken. En horende horen en niet verstaan. Opdat zij zich niet te eniger tijd bekeren en hun de zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen. En hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd. Daarna als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen. En de zorgvuldigheden deze wereld, en de verleiding des rijkdoms, en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het een 30 en het ander 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen, komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden, en er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen, ziet wat gij hoort. Met wat maat gij meet zal u gemeten worden, en u die hoort zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. En hij zeide, alzo is het koninkrijk Gods gelijk of een mens het zaad in de aarde wierp. En voorts sliep en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort, eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle kruid, het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen voor de laatste maal nadenken over de bekende gelijkenis van de zaaier. En we hebben dat de afgelopen weken gedaan vanuit Matteüs 13. En ook vanmorgen is de tekst uit dat hoofdstuk. Matteüs 13 dus. Daarvan de versen 8. En de uitleg die de Heere Jezus geeft in vers 23. Matteüs 13, de versen 8 en 23. We lezen daar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen. Matteüs 13, vers 8. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. En de uitleg daarvan in vers 23. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Willen we nu eerst samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, die de koning zijt van uw kerk, hebt op deze dag ons samengebracht in uw huis. Op deze dag roept u ons en komt u tot ons in het gewaad van de schriften. En wij smeken van u, wil u zelf door middel van uw woord tot ons spreken. want uw komst is het alleen, ook in deze dienst, die ons heilvol maken kan. Heere, wil u hem die het woord bedienen mag deze morgen de genade geven om uw woord te verstaan, maar ook om het woord door te geven. Wil u geven dat het gepredikt mag worden met kracht en dat het gezegend mag worden en dat de geest die gij beloofd hebt erin mee mag komen, zo dat het in betoning van geest en van kracht verkondigd mag worden. Wil u ook in het midden van de gemeente zijn? U weet hoe we hier naar de kerk zijn gekomen. Misschien zijn er onder ons die naar de kerk kwamen omdat dat moest, of uit gewoonte. Heere, wil u het vanmorgen veranderen als het zo was, dat het zo mag worden, dat hun hart geraakt mag worden onder de prediking van het woord. Wil u met kracht en met genade hen stilzetten en hun hart verbreken. Maar misschien zijn er ook die kwamen met de brandende genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Al is het met een stil verlangen misschien, of een uitzien en gebed in het hart, o God, wil op mij neerzien. Heere, wanneer het zo was, wil u dan de stille hoop niet beschamen, maar vanmorgen door uw woord en geest onderwijs geven. Onderwijs wat ontdekkend kan zijn. Alle dingen die uw werk in de weg staan, wil u ze wegnemen. Maar u wil u hen die arm zijn, leeg in zichzelf, ook laten horen dat er bij u raad is en redding is en heil is. Ja, dat gij het tot mensen in hun ellende en in hun nood zegt: ik ben uw heil. Wil dat heil vanmorgen ook doen verkondigen. En wil bijzonder aan hen voor wie het zo onmogelijk is, die gebonden zijn, dat heil laten horen. Denk ook aan hen die u mogen kennen. U weet hun omstandigheden. U weet of er in hun leven op dit moment iets mag zijn van de nabijheid van u en van de ervaring van het werk van uw genade, of dat alles zo donker is en aangevochten en toegesloten. Heere, wanneer dat laatste zo is, wil u vanmorgen de dingen anders maken en wil u laten zien dat u juist ook in uw huis aan uw aangevochten en bestreden kerk wil denken. Wil u vermanend en bemoedigend spreken. Wil u uw volk ook oefenen in het heil en in de kennis van dat heil die in Christus Jezus is. Denk ook, Heere, aan uw kinderen, wanneer er op dit moment nabijheid van u ervaren wordt en de vreugde van het heil gekend wordt. O God, wil u dan zelf het bevestigen en vanuit uw woord laten zien dat er vruchten zijn die niet groeien op onze eigen akker, maar die te vinden zijn in hem. De vrucht van uw kerk wordt alleen in Christus gevonden. Bij ons alleen maar wrange, stinkende vruchten, maar in hem een vrucht 30-voud, 60-voud en zelfs 100-voud. Heere, laat het dan vanmorgen ook mogen blijken dat u in de vruchten van uw eigen werk verheerlijkt wordt. En laten die vruchten ook mogen schitteren als schatten van vrije genade. Denk aan heel de gemeente. Wil u in onze geestelijke noden, die meer zijn dan wat we zojuist voor u neerlegden, aan ons denken. Wil ons bewaren voor de zonde, voor zelfbedrog, voor een gemakkelijk geloof wat niet door u gewerkt is. Wil ons leren hoe wij wandelen moeten, de wegen van u leren. O God, ontferm u over de gemeente en werk met kracht en met genade onder ons. Wil u bijzonder zijn wanneer er onder ons moeiten en zorgen zijn? Er is ook deze week rouw gekomen in het midden van de gemeente. U hebt onze oude broeder Van Dis, het oudste lid van onze gemeente, door de dood uit dit leven weggenomen. En we dragen ook in dit uur de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie aan u op. Wil u, o Heere, nu dit verlies wat niet onverwacht kwam, toch gekomen is, en troosten. En bovenal zou u willen geven dat dat geloof wat onze oude broeder uit genade mocht kennen, ook in de nageslachten gevonden wordt, ook door de generaties heen. Heren, we hebben zojuist gezongen uit die psalm dat het nageslacht hem vrezen zal, totdat geen maan meer schijnt. Heren, laat dat ook hier mogen gelden. U bent toch dezelfde. En wil ook zo in het midden van de gemeente dat werk van uw genade blijvend verheerlijken. Ook nu de oudere geslachten deze jaren wegvallen, wil u in het komende geslacht werken, Heren. En laat het mogen blijken dat uw trouw, ondanks onze zonden en schulden, toch blijft rusten op het late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden, nog van uw wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van uw verbond betracht. En zo willen we ook aan u opdragen die gezinnen waar kinderzegen en oudervreugde kwam. De familie De Geus werd deze week zeer verblijd door de geboorte van een welgeschapen kindje, een dochter. U hebt alle dingen, ook door alle zorgen die er waren heen, zo wel gemaakt. En wij willen daar ook openlijk hier in de kerk uw naam voor danken. We willen zuster De Geus aan u opdragen, vragen of u haar verder sterken wilt. En ook dit jonge leven, Heren, wil u geven dat het een kind mag zijn wat niet alleen voorspoedig op mag groeien, maar bovenal die genade mag ontvangen die ook zij nodig heeft. Ja, werk met uw gunst en genade in dit hele gezin. We zeggen uw naam ook dank dat Anton en Lilian Mans deze week hun eerste kindje ontvingen, een dochter. Ook daar hebt u alles wel gemaakt. We bidden u, wil u de moeder sterken en wil u geven dat dit kind, gave van u aan deze jonge ouders, kind mag zijn wat u de Heere vroeg leert zoeken en wat u leert vrezen. Heere, wil deze jonge ouders met hun kindje voor uw rekening nemen en hen die genade schenken die zij alle nodig hebben. Heere, wil zo aan deze kinderen en aan alle kinderen gedenken. En laat het woord van u vrucht mogen dragen, ook onder de jongeren, ook onder het late nageslacht, dat in deze laatste dagen geboren wordt. We bidden u ook, Heren, voor alle zieken. Er zijn er onder ons velen, u weet het. We smeken u, wees u hen allen nabij. We denken aan onze bejaarde zuster Jonge Jan, die zwak is en in het bejaardentehuis verpleegd wordt. Wil u haar nabij zijn in haar ziekte, in haar vermoeidheid, maar geef bovenal dat uw genadewerk mag blijken. Wees ook met zuster De Gans, ook hoog bejaard, wier krachten steeds minder worden en die de laatste weken ook nogal ernstig ziek is. Wil u haar gedenken, Heren, en haar nabij zijn, ook nu het voor ons moeilijk is om met haar te spreken, dat staat u, die de almachtige God zijt, niet in de weg. We willen uw naam eerbiedig dank zeggen dat broeder Arendsman deze afgelopen week, na zoveel weken en maanden, uit het ziekenhuis mocht terugkeren, in de Samaritaan verblijft. Heren, wil u hem daar met zijn vrouw gedenken. U weet de moeilijke weg die zij samen moeten gaan. Wil u in deze moeilijke weg uzelf niet onbetuigd laten en hen omringen met uw zorg, maar bovenal doen ervaren dat uw genade uit kan blinken, zelfs in de zwaarste noden. We zeggen uw naam ook eerbiedig dank dat zuster Verbiest deze week terug mocht keren uit het ziekenhuis, ook na vele weken, en dat zij nu haar plaats mag vinden in het bejaardentehuis. Wil u haar daar nabij zijn, Heren? Wil u haar naar lichaam, geest en ziel gedenken? En laat het zo mogen zijn dat ze de rust mag vinden bij u, die grote rust aanbrenger. We smeken u ook voor Ines Driessen. Wil u hem gedenken en nabij zijn? En laat het zo mogen zijn, Heere, dat ook hij ervaren mag dat u daar in het ziekenhuis van hem weet. Wees met broeder en zuster Sprong. Ook hun omstandigheden kent u. Wil u hen gedenken met uw genade. Ook nu de levensavond gekomen is, met alle zwakheden en moeite. En laat bovenal het licht van uw woord en geest in de rijke mate mogen schijnen. Denk aan alle ouderen, Heere, er zijn er ook onder ons velen. Ook verscheidenen die tobben met allerlei lichamelijke klachten, wier geestkracht afneemt. Heere, wanneer het zo is dat onze krachten minder worden, laat dan het woord waar mogen zijn of door genade waar mogen worden wat een van uw oude dienstknechten op hoge leeftijd zei. Ik ben een zwakke, arme zondaar, maar ik heb een sterke verlosser. Heere, wil dat uit genade schenken. Wees u met ons alle deze morgen. Geef wanneer we voor de vijfde maal over deze gelijkenis nadenken, licht en inzicht, zowel bij het spreken als bij het luisteren. En laat het woord in zijn ontdekkende kracht en in zijn vertroostende genade mogen gezegend worden. We bidden het uit genade alleen in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 1 en daarvan de versen 2 en 4. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 92 het 8e vers. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Psalm 92 het 8e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, hoe weten we eigenlijk dat het woord echt zijn kracht gedaan heeft in ons leven? Anders gezegd, hoe weten we dat het zaad van het woord bij ons in een weltoebereide aarde gevallen is? Vanuit de gelijkenis die al verschillende weken onze aandacht vraagt, is daar eigenlijk maar één antwoord op te geven. Dat is dit antwoord. Wanneer het zaad van het woord ontkiemt, tot een plant wordt en vrucht draagt. Vrucht dragen, dat is in de gelijkenis die voor ons ligt, het punt, het kenmerk, dat het zaad gevallen is in een toebereide aarde. En daar willen we vanmorgen bijzonder de aandacht op richten met de hulp van de Heere. En het thema voor de prediking is: het zaad valt in de goede aarde. We letten op twee dingen. Allereerst op het wonder van het groeiproces. En in de tweede plaats de rijkdom van het vruchtdragen. Het zaad valt in de goede aarde. Ten eerste het wonder van het groeiproces en in de tweede plaats de rijkdom van het vruchtdragen. Enkele malen zijn we bezig geweest met deze heel bekende gelijkenis. Gelijkenis die de eerste is van de zogenaamde koninkrijksgelijkenissen en door de Heere Jezus Christus bedoeld is als een sleutel om de andere gelijkenissen te verstaan. Verstaat gij deze gelijkenis niet? Zo lazen we bij Marcus. Hoe zult gij de andere verstaan? Met andere woorden, deze gelijkenis met zijn uitleg is de sleutel tot het recht verstaan van de andere. Waar gaat het over in deze gelijkenis? Een heel eenvoudig beeld gebruikt de Heere Jezus, het beeld van een zaaier die met kwistige hand het zaad uitstrooit over zijn akker. En het zaad valt op allerlei soorten grond. Het valt op het platgetreden pad waar het zaad wordt weggepikt door de vogels. Het valt op aarde die alleen maar heel ondiep is en waaronder een vaste, harde rotslaag ligt. Het valt tussen de doornen, waar het zaad uiteindelijk verstikt wordt. En het valt ook in de goede aarde. En dat, zo houdt de Heere Jezus ons in de uitleg voor, is het beeld hoe het woord van God ontvangen wordt. Want de zaaier is die het woord zaait. Dat is de Heere Jezus zelf, de grote profeet. Dat zijn de zaaiers die onder hem staan, de apostelen. En na de apostelen, allen die door hem geroepen zijn om het woord van God te verkondigen in het midden van de kerk die hij gesticht heeft. En wat doet het zaad dan in ons leven? Het zaad van het woord, het goede zaad. Valt het op het platgetreden pad, dringt het dus eigenlijk niet door en wordt het woord weggepikt door de duivel en de boze machten die hem ten dienste staan? Valt het op de steenachtige grond, zodat het geen diepte heeft en heel snel naar boven komt, maar ook heel snel wegsterft, tijdgeloof? Valt het tussen de doornen? Wordt het verstikt door de zorgvuldigheden, de vele dingen die in dit leven onze aandacht vragen? Of valt het in de goede aarde? Draagt het vrucht? En met dat laatste hebben we ons vorige week al bezig gehouden. Dat vallen in de goede aarde, dat betekent dat het woord zijn kracht doet in het leven. En dan noemt de Heere Jezus volgens de gelijkenis een aantal woorden waarmee hij duidelijk maakt wat dat nu betekent. Het woord doet kracht in ons leven. Dat betekent in de eerste plaats dat het woord gehoord wordt en verstaan. Het wordt verstaan in een goed en eerlijk hart. En daar hebben we de vorige keer vooral de vinger bij gelegd. Wat het betekent, als het zaad in de goede aarde valt, dan gaat het hier in zijn kracht doen dat dat hart geopend wordt. En dat dat hart eerlijk en goed gemaakt wordt door de krachtige werking van de Heilige Geest. Het wordt een nieuw hart. En dan krijgt dat woord ook, ja, hoe moet ik het zeggen, aansluiting in het hart. Het wordt verstaan. En iemand wiens hart vernieuwd wordt door woord en geest, gaat het woord verstaan, maar ontdekt tegelijkertijd dat hij er nog zo weinig van verstaat. En daarom heeft hij uitleg nodig, onderwijs nodig. Kijk, zo daalt het woord in de goede aarde. Je zou dat kunnen vergelijken met het ontkiemen van het zaad. En dat is denk ik ook wat de Heere Jezus met die uitleg bedoelt. Zoals het zaad ontkiemt in de goede aarde, zo gaat het woord werken in het verborgene van het hart. En in het verborgen van het hart gaat het hart reinigen. Het woord en de geest gaan het hart openbreken. Gaan het hart openbreken en het hart vernieuwen, zodat het een nieuw hart wordt, een eerlijk hart, een rein hart. En dat reine hart gaat het woord verstaan. Nu moeten we goed erop letten dat dat allemaal in het verborgen gebeurt. Onze Dordtse leerregels laten in hoofdstuk 3-4 zo heel duidelijk zien dat wanneer het hart vernieuwd wordt, wanneer een zondaar van dood levend gemaakt wordt, dat een verborgen, een geheim werk is. En dat is ook zo met het kiemen van het zaad. Als het zaad in de aarde valt, dan gebeurt daar die komende dagen en nachten iets in het duister van de aarde. Volgens de Bijbel sterft dat zaad. Dat betekent het gaat stuk. En uit dat stervende zaad komt nieuw leven. Zo gebeurt het in het verborgen. En daar moeten de boeren, de zaaiers, om de lijn van de gelijkenis vast te houden, ook maar niet te veel naar proberen te kijken. Als het zaad gezaaid is, dan zit het werk er voor de zaaier op, althans in eerste instantie. In die merkwaardige gelijkenis die Marcus aan deze hele bekende toevoegt in de laatste verse van onze schriftlezing, staat dat ook. Wanneer de zaaier gezaaid heeft, dan kan hij naar huis gaan en kan zich ter ruste leggen, want het zaad ontkiemt vanzelf door de wondere werking van de grote schepper. Het ontkiemt vanzelf terwijl hij slaapt. De aarde brengt vanzelf de vrucht voort. De zaaier moet dus het zaad zaaien, maar hij kan het leven uit dat zaad niet schenken. Hij kan niet maken dat zaad ontkiemt. Hij moet dat in het verborgen laten liggen en laten kiemen, overlaten aan de wondere werking van God. En zo is het geestelijk ook, gemeente. Een prediker van het woord, iemand die geroepen is om het woord van God te bedienen, mag het zaad zaaien. Hij mag het doen in afhankelijkheid van de zender, van hem die in de hemelen zit. Maar als hij het zaad gezaaid heeft, dan moet hij wat er met dat zaad gebeurt overlaten aan hem die alleen leven kan schenken. En hij moet ook maar niet te gauw gaan kijken of er al iets met dat zaad gebeurt. Dat doen kinderen soms niet. Kinderen hebben dat op een bepaalde leeftijd heel sterk, dat ze zo plantjes willen hebben of een tuintje willen hebben. Ze zaaien misschien wat eenvoudige zaden in een glazen pot. En je hebt sommige kinderen die erg graag willen weten wat er dan allemaal met dat zaad gebeurt. Als ze dat geplant hebben, dan zouden ze eigenlijk iedere dag wel willen kijken. Maar dat is nu net iets van een kind. Want wanneer je iedere dag, en misschien wel meer keer per dag, dat zaad blootlegt in de aarde, dan komt er van het kiemen niets terecht. Daar heeft het zaad rust voor nodig. Daarom moet het in het verborgene blijven. Daar moeten wij ook afblijven. Zullen we dat nooit vergeten? Ambtsdragers niet. Mensen die de Heere vrezen niet. Wij die zoveel van het woord weten niet. Dat het kiemen van het zaad iets is wat God doet. En wat de Heere nooit uit handen geeft. En wat wij ook maar in het verborgen moeten laten plaatsvinden. Al te veel zijn er mensen geweest en ze zijn er wellicht nog. Die alsmaar willen zien wat het woord doet. Die het woord geen tijd gunnen. Die het woord ook niet de tijd gunnen om te kiemen om zijn werk te doen. En daarom moet u heel voorzichtig zijn met al die instantbekeringen. Waar alles meteen moet gebeuren. Waar alles ogenblikkelijk plaatsvindt. Waar alles op die ene moment wordt gelegd. Het moet nu gebeuren, terstond. Zo werkt het in het Koninkrijk Gods niet. De Heere Jezus zegt dat doorgaans dat Koninkrijk van God geleidelijk komt. Het komt als het zaad. En dat zaad heeft tijd nodig om te kiemen in het verborgen. Maar als dat dan gebeurt, dat dat zaad in het verborgene ontkiemt, dan wordt dat wel zichtbaar. Het gebeurt in het verborgene, het onttrekt zich aan onze menselijke waarneming, maar het wordt wel zichtbaar. Want uiteindelijk gaat dat zaad kiemen en er ontwikkelen zich wortels in de diepte, daar begint het doorgaans mee. En wanneer die wortels zich in de diepte ontwikkelen, dan begint ook dat zaad naar boven toe te groeien. En in die gelijkenis die we aan het slot van onze schriftlezing uit Markus 4 lazen, wordt dat nog even onderstreept. Dan is het zo dat dat zaad langzaam gaat groeien. Eerst zie je kleine sprietjes uit de aarde opkomen. Dan wordt het een halm en tenslotte het koren in de aar. Met andere woorden, als het zaad van het woord in het verborgen gaat ontkiemen, dat wil zeggen wanneer de Heere door zijn woord en geest iemand uit de dood levend maakt, dan gebeurt dat in het verborgen. Het is een geheim, een verborgen werk, zegt onze belijdenis. Maar er komen na kortere of langere tijd wel vruchten. En al mag een dienaar van het woord en een ambtsdrager niet in de aarde wroeten om te kijken wat dat zaad in het verborgen doet. Hij kijkt wel naar de vrucht. Dat is toch zo, de mensen die in de tuinbouw werken of in de akkerbouw weten dat veel beter dan ik. Wanneer je gezaaid hebt, op de tijd dat je verwacht dat de eerste sprietjes uitkomen, dan ga je toch kijken. En wanneer het te lang duurt, dan word je toch bezorgd. Dan slaat de angst je toch om het hart. En zo is het dat ambtsdragers op huisbezoek gaan. Dan zijn ze eigenlijk de zaaiers onder de grote zaaier. Op zoek of nu die sprietjes zichtbaar worden. Of er nu iets al is het nog maar heel klein, zichtbaar wordt, dat het woord zijn kracht doet in het leven van mensen. Want dat is toch het doel van bezoeken, van huisbezoek. Dat je de akker bezoekt en dat je gaat kijken wat het zaad in het verborgen gedaan heeft. En zo'n boer, zo'n tuinder, die gaat blij naar huis als hij de eerste sprieten ziet en denkt wel, het komt goed op. Nee, dat is nog geen garantie van een overvloedige oogst, want er kan nog allerlei gebeuren. Maar het is wel de eerste aanwijzing dat het zaad zijn werk gedaan heeft en dat in het verborgen dat zaad is gaan kiemen. Kijk, gemeente, dat is de bedoeling van de gelijkenis van de Heere Jezus. Om ons duidelijk te maken dat nu het werk van Gods geest dit is. In het verborgen van het hart begint het. Maar er komen vruchten. En die vruchten komen er niet meteen. Ze zijn ook niet meteen zo heel duidelijk zichtbaar. Het gaat doorgaans met dat werk van Gods genade, met de komst van Gods koninkrijk in de harten en levens van mensen, zo heel geleidelijk. Eerst zie je de eerste sprietjes. En wat zijn die eerste sprietjes? Wel, dat zou je kunnen zeggen, dat zijn de eerste ritselingen, u kent dat woord toch? De eerste tekenen van het geestelijke leven. We zouden kunnen zeggen, dat is een besef van het feit dat God in zijn woord tot ons spreekt. Dat is een overtuiging van zonde. Dat is een droefheid over de zonde. Dat is een zoeken van de genade die bij de Heere te vinden is. Dat zijn die eerste ritselingen. En dan moeten we natuurlijk een paar dingen niet vergeten. Je moet die eerste ritselingen zorgvuldig bekijken. En niet in de grond schoppen. Dat gebeurt soms ook. Dat mensen die eerste ritselingen verachten. En zeggen wel, dat kan allemaal niks zijn, want zult u ook de dingen aan de Heere overlaten. En vragen, als u uw twijfels hebt en als u uw vragen hebt, Heere, als het uit u is, bevestig het. En als het niet uit u is, wil u dan alsnog genade schenken. Maar ga in die eerste kleine tekenen van leven niet te veel snoeien. Ga in die eerste ritselingen niet te veel met uw grote voeten rond. Want daar is wat schade door aangericht. Dat andere mensen het kleine verachten. Of dat u zelf de dag der kleine dingen verachtte in uw eigen leven. Vandaar dat vroeger die hele mooie uitdrukking wel gebruikt werd. Als er indrukken zijn, als er ritselingen zijn, laat het dan overzomeren en overwinteren. U begrijpt wat dat betekent. Gun het dan de tijd. Want we hebben het al meer gezien in deze hele gelijkenis. De tijd is het waarin aan het licht komt of de vrucht goede vrucht is of kwade vrucht is. Veracht het niet. Vertrap het niet, dat kleine. Aan de andere kant laat de Heere Jezus ook duidelijk zien, als er dat kleine komt, maak er niet meteen de volle vrucht van. U moet het kleine laten. En ook dat is iets wat voor ons mensen zeker vandaag aan de dag heel moeilijk is. Als er een verandering in het leven komt, als er iets is van een besef dat het zo niet verder kan, als er een honger komt naar het woord, op zichzelf dingen die een zegen zijn. Maar zeg nu niet meteen, en dus is alles in orde. Leg niemand haastig de handen op. Maar laat degene die betrokken zijn bij het woord weten dat God het moet bevestigen. En dat de Heere het zelf moet goedkeuren. En zeg ze dat ze mogen vragen, Heere, als het uit u is, bevestig het. Laat er vrucht mogen komen. Laat er helderheid mogen komen. Trek door in mijn leven. Dat het zaad vrucht mag dragen, want daar gaat het om. En als het niet uit u is, wil u dan toch dat echte, ware geestelijke leven schenken. Gemeente, het luistert hier nou bij dat groeiproces. Wat God door de krachtige werking van zijn geest doet. Want dan zeggen we wel eens, ja, wanneer God werkt, wie zal het keren? En dat is waar. Maar wij mensen kunnen wel heel wat schade toebrengen. Zowel aan het werk van God, als door zelf van dingen iets te maken waar de Heere niet van weet. En vandaar dat het nou luistert. Laat de Heere werken. Laat de Heere zijn eigen werk bekronen. En smeek veel om de krachtige werking van Gods geest en om de doorwerking van Gods geest. Dat het woord mag ontkiemen. Dat het mag gaan groeien. Dat het vrucht mag gaan dragen. En laat ons met onze vingers en met onze handen van het werk van God afblijven. Opdat we niet te gemakkelijk zeggen, het is wel goed. Groot gevaar, waardoor mensen met een bedrogen zaligheid en een gestolen bezit verloren kunnen gaan. Maar schuif alles ook niet weg. Laat de grote God van hemel en aarde werken in het verborgen. En als dan zo dat zaad begint te kiemen en je die eerste puntjes ziet, die eerste ritselingen van het leven, die je als dominee, als ouderling, die je als vader of moeder zo graag ziet niet, waar je in stilte misschien wel op hoopt, waar je op uitziet, dan zul je als het goed is daar toch niet tevreden mee zijn, al is het een teken dat moed geeft, een teken dat ook verwondering geeft, wanneer je ritselingen, wanneer je indrukken, wanneer je merkt dat er ontzag is onder het woord van God. Maar het moet verder, want het gaat volgens de gelijkenis om de vrucht. Wel, en dan groeit, als alles goed verloopt, zegt onze gelijkenis, dan groeit dat zaad ook op. Het wordt een halm. Het wordt een aar en er komt vrucht. Wat is nu die vrucht? Die vrucht waarvan de uitleg van de Heere Jezus zegt dat er verschil is in mate van vrucht. Maar alle zaad wat op de goede aarde valt, dat draagt vrucht. Nou, dan moeten we zeggen, kijk, de vrucht die hier bedoeld wordt, dat is de vrucht van geloof en van bekering. Wanneer er werkelijk door de Heere hartvernieuwende genade verheerlijkt wordt en iemand een nieuw hart krijgt, dan zal hij vrucht dragen. En die vruchten zijn op zijn kortst geformuleerd de vruchten van geloof en van bekering. En die vrucht bezit ieder. Ieder die de Heere vreest. Zonder die vrucht is er niets. Is er alleen maar, ja, of het zaad wat vertrapt is en weggepikt is op de weg. Of het zaad wat verstikt is, of het zaad wat verschroeid is door de zon. Die vruchten zijn noodzakelijk. En daarom ligt hierin een vermaning opgesloten dat wij nooit mogen rusten. Voordat wij door de genade van God iets mogen kennen van de waarachtige bekering. En mogen weten van het waarachtige geloof. Daar enige helderheid over mogen hebben. Over wat dat geloof nu is. En over wat die bekering nu is. Dat ik persoonlijk mag weten dat God mij omgezet heeft. En dat ik door het geloof hem mag kennen. Dat is de vrucht. Ja, maar waarom staat er dan de een 30 en de ander 60 en de ander 100 fout? Er is toch verschil? Jazeker, er is verschil in de mate waarin iemand geestelijke kennis heeft, geloofskennis heeft. En de een wandelt dichter bij de Heere dan de ander. De een vordert meer in heiligmaking dan de ander. Zo lezen we in het evangelie. Er is zoveel verschil in de mate waarin de dingen doorleefd worden. Er zijn kleinen in de genade en er zijn groten in de genade. Maar ook al is er zoveel verschil, ook in het vruchtdragen, toch die wezensvrucht, de vrucht van bekering en geloof, van geloof en bekering, die is er bij ieder van degenen die vrucht dragen. We kunnen dat nog wat verduidelijken als we bij deze wezenlijke vruchten ook noemen wat de apostel Paulus noemt aan geestelijke vruchten die er zo opkomen in het leven van hem of van haar die de Heere oprecht vrezen mag. Dat zijn vruchten van de geest, zo schrijft hij in Galaten 5. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Kijk, daar hebt u zo een aantal van die vruchten en vanuit de Bijbel zouden nog wel meer vruchten te noemen zijn. Wat valt op bij deze reeks van vruchten? Wel dat het geloof genoemd wordt. En de bekering wordt dan wel niet genoemd uitdrukkelijk, maar achter al die andere vruchten zit ook de bekering. Want het zijn allemaal vruchten die voortvloeien uit de waarachtige bekering. Liefde tot God, blijdschap in de dingen van de Heere, vrede met God, langmoedigheid, zachtmoedigheid, liefde tot God en tot de naaste, vrucht dragen. Geloof, bekering en vanuit het geloof en die bekering nog zoveel meer vruchten. Zijn ze er in ons leven? Onderzoeken we onszelf wel eens in het licht van de prediking van het woord? Bekijken we wel eens wat er nou in ons leven aan vruchten is? Ach, ik weet het, er zijn mensen onder ons die eerlijk moeten zeggen, wanneer ik mijn eigen leven bekijk, dan zijn er alleen maar wrange vruchten. Dan zijn er niet deze vruchten. Och, ik word wel voor veel uiterlijke zonden bewaard, en daardoor is er misschien nog wel iets in mijn leven, waardoor mensen van me zeggen, hij is een goed mens, maar wanneer ik eerlijk ben voor God, dan zeg ik, die wezenlijke vruchten van geloof en van bekering, die mis ik, en daarom mis ik alles. Ja, mijn beste vriend, en hoe leeft u daar nou bij? Want dat kun je op allerlei manieren en in allerlei toonaarden zeggen. Je kunt het zeggen heel oppervlakkig, omdat dat nou eenmaal er zo bij hoort. Je kunt het zelfs zeggen om nog proberen een beetje indruk te maken door te zeggen, ja, maar ik neem het niet zo licht op, hoor. Ik ben maar een onbekeerd mens, alsof dat een eer is. Dan hebt u er nog nooit iets van begrepen hoe verschrikkelijk het in de ogen van de Heere is om onbekeerd te zijn. Of je kunt het zeggen vanuit een grote verlegenheid. Ik ben een onbekeerde. Ik mis dat wezenlijke. Ik heb al zoveel jaren onder de prediking van het woord gezeten. En zoveel dienaren van de Heere hebben het zaad gestrooid. En het ketste af op die harde grond van het platgetreden pad van mijn leven. Het verstikte in de doornen van de zorgen van de dag. Maar het droeg geen vrucht. En hoe kom ik nu tot God bekeerd? Kijk, als u het zo heel makkelijk zegt, of misschien zegt om uzelf een beetje hoger te stellen in uw eigen gerechtigheid dan anderen, dan moet ik heel eerlijk vanuit het woord zeggen, u mist alles nog. U staat overal buiten. En zie toe, dat uw hart niet hard blijft als dat platgetreden pad en de vogelen van de hemel het zaad van het woord iedere zondag weer en iedere zondag weer wegpikken. Maar als er iemand is onder ons, en ik hoop dat er velen onder ons zijn, die weten, ik ben onbekeerd en ik mis nu die wezenlijke vruchten van geloof en van bekering, maar die daar verlegen om zijn, zoek het bij het woord. Want het woord alleen is het instrument in de heilige handen van God om dat wonder in uw leven te bewerken. En zoek het op gebogen knieën. Heere, pas dat woord toe aan mijn hart. Heere, spreek door uw woord krachtig. Door de kiemkracht van de Heilige Geest. Die alleen het woord vruchtbaar maken kan in mijn leven. En zult u dan ook nooit vergeten. Om Christus wil is de Heilige Geest bereidwillig. Om dat woord te doen ontkiemen in de harde, kale, lege aarde van uw hart. En voor de Heilige Geest is niets te wonderlijk. Hij kan de hardste harten breken. Hij kan alle staketsels en beletsels wegnemen. Hij is het die aan arme zondaren die zelf niet weten hoe het wonder van het leven schenken kan en wil. En daar wil hij om gebeden zijn. O, kom met uw vruchteloosheid. Met uw leegheid, met uw armoe, met uw schuld, met uw onmogelijkheden. Tot de God van het woord en zeg, Heere, zou u het uit onverdiende genade ook aan mij willen schenken? Vragen we daar wel genoeg om? Smeken we daar wel in stilte aanhoudend om? Denk aan een preek van wijlen dominee Bakker die ik niet zo lang geleden nog weer eens voor de zoveelste maal las. Waarin hij het treffende woord zei. Mensen gaan nooit verloren omdat ze te veel gevraagd hebben. Maar wel omdat ze te weinig gevraagd hebben. Zul u het niet vergeten. Mensen gaan nooit verloren omdat ze te veel aan de Heere gevraagd hebben. Maar wel omdat ze te weinig aan de Heere gevraagd hebben. Dat geldt ook hier. Met de vruchteloosheid, met de leegheid, met de hardheid. Smeken om die genade. En als er vruchten zijn. Vruchten van geloof en bekering en van daaruit ook die andere vruchten, die hele reeks van vruchten die de apostel noemt. Ach, waaraan is dat dan te danken? Nee, niet aan uzelf. Want iemand die de Heere oprecht vrezen mag en weet dat er een periode in zijn leven gekomen is, of misschien wel een moment in zijn leven, waarop onder de kracht van het woord en door de majesteit van de geest alles veranderde. Die leert het steeds meer zien, die vruchten waarvan deze gelijkenis spreekt, die groeien niet op mijn akker. En daarmee bedoel je dan, die komen niet uit mijzelf voort. Die zijn er niet omdat ik dat waard was. Je leert steeds meer zien dat bij ons geen vruchten zijn te vinden die voor de Heere kunnen bestaan. Dat is een hele pijnlijke les in het geestelijke leven. Dat hoe ouder je wordt, hoe meer je ziet. Bij mij geen vrucht die voor God bestaan kan tot in de eeuwigheid niet. Maar dat wonder niet. Dat God dan in het leven van een zondaar die nooit vruchten voort kan brengen en die daar ook iets van leert. Dat God door zijn woord en geest die harde aarde van het hart gaat omploegen. Soms plotseling, zoals bij Paulus toen hij bekeerd werd, in een ogenblik eigenlijk. Maar veel vaker geleidelijk, zoals deze gelijkenis zo duidelijk laat zien. Dat de Heere het hart gaat openen en zo langzaam en niemand weet hoe, dat zaad gaat ontkiemen. Maar al ligt het begin in het verborgen, toch komt er vrucht. Vruchten van de droefheid naar God, vruchten van overtuiging van zonde en schuld, vruchten van het toevlucht nemen tot God. Vruchten van het hopen op zijn woord, vruchten van geloof, vruchten van bekering, vruchten van langmoedigheid en zachtmoedigheid. En hoe komt het nu dat er zoveel verschil dan is bij die vruchten? Als het toch het werk van God is, als de Heere toch in het leven van een mensenkind door zijn woord en geest kiemkracht geeft en vruchten geeft, dan zou het toch eigenlijk allemaal hetzelfde moeten zijn? Ach nee, gemeente. Want de Heere werkt soeverein. En daarom weet hij dat voor de een meer vruchten nodig zijn dan voor de ander. En voor een ander weer een andere manier waarop de Heere werkt nodig is dan voor die. En voor een volgende een moeilijker weg nodig is dan voor een ander. Bovendien, dat verschil in vrucht hangt niet alleen samen met het soevereine van God, die de een in zijn wijsheid meer geeft dan de ander, maar ook het hangt samen met het leven van Gods kinderen. Want er staat een diep woord in de uitleg zoals Lucas die geeft van deze gelijkenis. Lucas 8 vers 15. En dan staat er in die uitleg van Lucas dit. Het goede zaad dat in de goede aarde valt. Deze zijn het die het woord gehoord hebbende. Hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren. En in volstandigheid vrucht dragen. Volstandigheid. Wij zouden zeggen volharding. Hoe draagt een zondaar vrucht? En hoe komt het dat sommigen veel vrucht dragen? Wel wanneer zij het woord door de genade van God mogen bewaren in volstandigheid. Wanneer zij mogen volharden tot het einde. Wie door genade dicht bij het woord mag leven en veel van de verborgen omgang met God mag kennen, die draagt veel vrucht. En wie van Gods kinderen toch veel afdwalingen kent, ook verborgen afdwalingen kent, misschien ook vaak in de zonde valt of soms zo in de duisternis gaat door eigen schuld, ja, diens een vrucht zou wel eens minder kunnen zijn. De Heere laat zien dat in het volstandig volhardend gaan in de weg van het woord, dat dat de weg is doorgaans waarin veel vrucht gedragen wordt. U die de genade van God kent, hoe leven we bij het woord? Leven we bij het woord in die zin dat het steeds weer en steeds dieper onze beleving wordt? Op uw woord heb ik gehoopt. Ach, wat kan er veel een slordigheid zijn in de omgang met het woord en in het zoeken van Gods aangezicht. Wat kan er vaak een schuldige dorheid zijn. Dat is de oorzaak van veel vruchteloosheid. Wat kan er soms ook een leven zijn alleen maar op het gevoel. En begrijpt u me goed, u weet dat wel. Het gaat niet buiten het gevoel om. Zeker niet. Maar als je alleen maar op het gevoel leeft, dan ben je als de golven van de zee. Nu is ontzaggelijk hoog en dan weer peilloze diepte. Maar Gods volk moet vaak, en dat gebeurt nogal eens met harde hand, door de Here ervan afgedreven worden om op het gevoel te leven. Om op het woord te zinken. Om als een arme zondaar het alleen van het woord van Christus te verwachten. En wie nu veel op dat woord mag zinken en op dat woord mag hopen, die draagt veel vrucht. Nee, nogmaals, dat gebeurt ook allemaal niet automatisch. Maar het gebeurt wel in deze weg dat de Heere veel vrucht geeft. Leven we bij het woord, kinderen des Heeren. Gegrond en geworteld in het woord. En in de liefde Gods die in dat woord geopenbaard is. O, daar is vastheid. Daar is zekerheid. Daar is veel vrucht te vinden. Kijk, en dan is het zo dat we, heeft iemand eens geschreven, moeten staan naar veel vrucht. Staan naar de honderdvoudige vrucht, zo zei hij. Maar wees niet ontevreden als de Heere u maar dertigvoudig geeft. En dat is zo bijbels, denk ik. Sta naar honderdvoudige vrucht. Maar wees niet ontevreden als de Heere u minder geeft. Kijk, en wanneer je die vruchten dan mag kennen, de vruchten van geloof en van bekering, van de liefde van God in Christus, de vruchten van liefde tot God, de vruchten van vrede met God. Dan moet je eens kijken naar zo'n korenveld, u kent dat, u weet dat. Als zo'n korenveld rijpt en in die zomer dan gaat de wind door dat koren, dan buigen die halmen. En naarmate iemand nu meer vrucht draagt, zo'n halm zwaarder is, dan gaan die halmen steeds dieper buigen. Wat betekent het dus veel vrucht te dragen, honderdvoudig? Nee, dat betekent niet dat je komt, hier ben ik. Ga eens opzij, want hier kom ik aan. Zulke mensen heb je ook op het terrein van het geestelijke. Iedereen moet opzij, want zij zijn zo belangrijk. Die dragen niet veel vrucht. Degene die de meeste vrucht dragen, buigen het diepste. En daar loop je niet mee te koop, maar dat wordt wel zichtbaar in je leven. Of er iets gekend wordt, beoefend wordt van het ootmoedig wandelen met God. Want wanneer ik veel vrucht van de Heere ontvang en veel blijken van zijn genade ontvang, dan ga ik me steeds meer verwonderen en steeds dieper buigen. Vandaar dat u dat soms zo merkt in de levens van oudere geoefende mensen, die al heel lang op de weg van het leven zijn. Die worden steeds ootmoediger. Weet u waarom? Omdat ze steeds meer ingaan leven dat hier in hun hart geen goed woont. Steeds dieper gaan kennen. Want dat is een doorgaand iets. Dat er bij hen ook helemaal niets overschiet. En dat God nu aan zo'n mens genade bewijst.
En niet alleen één keer, maar telkens weer hen opzoekt. Zelfs na alle zonden en afzwervingen en afdwalingen. Nou, zou je je daar niet diep over verwonderen? Zou je dan niet steeds dieper gaan buigen? Ja, mensen die veel vrucht dragen, buigen diep. Steeds dieper. Totdat ze helemaal rijp zijn. En dat is ook iets wat in het leven van hen die de Heere vrezen niet vreemd is. God zorgt niet alleen voor de vrucht, maar God zorgt er ook voor dat die vrucht rijp wordt. Rijp voor de eeuwigheid. En dat kan wel eens zijn dat de een eerder rijp is dan de ander. Misschien kan een voorbeeld dat duidelijk maken, iets wat werkelijk gebeurd is. In het begin van ons kerkelijke leven, kort na 1892, leefde er in Urk, in mijn vroegere gemeente, een man die de naam had van Jan Bakker. Het is in Urk een heel bekende naam geworden, want uit die familie zijn ontzaggelijk veel kinderen geboren. En deze Jan Bakker, hij was ouderling. Hij was een man die de Heere oprecht vreesde. Nog niet zo overoud. Het verhaal heeft gestaan in een van de oude jaarboekjes, 1910 of 1912. En Jan Bakker had een schip. En hij had een knecht aan boord die aan God nog gebod geloofde. Het was een hele goede knecht. Ijverige jongen. Maar Jan Bakker zei op een gegeven ogenblik tegen die jongen: jongen, je kan beter een andere schipper kiezen, want het zal niet lang meer duren of ik zal sterven en ik zal mijn graf vinden in de golven. En dan zal jij nog met me omkomen. Die jongen lachte wat. Maar toen Bakker dat een paar keer gezegd had, werd hij toch een beetje bang en uiteindelijk heeft hij zich maar verhuurd aan een andere schipper. En goed, bijna een half jaar zag hij zijn oude baas niet meer. En toen kwam de dag dat Jan Bakker zijn eigen knecht ziek geworden is. En voor één reis zou hij zijn oude knecht nog weer een keer aan boord hebben. De oude knecht was ondanks het geestelijk verschil toch erg blij dat hij weer bij zijn oude baas mocht varen. Want achteraf was toch een beste kerel. En in die week was alles verwaaid. En ze lagen in Scheveningen. En Jan Bakker ging op bezoek bij Kinderen Gods daar in Scheveningen. En ze zaten rondom de tafel en ze spraken over het werk van de drie-enige God in het hart. En Jan Bakker was zo ruim gesteld voor zichzelf, dat hij zegt: en wanneer zal de dag komen dat ik mijn koning mag aanschouwen? En daar stond een schaaltje met fruit op de tafel en hij zegt: zie je die peer daar liggen? Het was zo'n hele overrijpe peer. Hij zegt: zo rijp ben ik voor de eeuwigheid. De volgende dag ging de wind liggen en ze voeren uit. En niemand heeft ooit meer iets van het schip en van de schipper en van zijn knecht gezien of gehoord. Jan Bakker, een van de voortrekkers van 1892, laten we dat in het jaar ook maar eens een keer zeggen, had zijn wens verkregen. En die knecht die om God nog gebod gaf, was met zijn godvruchtige baas in de golven omgekomen. Moet u eens aan denken, ik ben zo rijp voor de eeuwigheid als die vrucht daar in die schaal. Dat gebeurt soms, dat God mensen rijp maakt en mij hiertoe door u bereidt. U kan het in de taal van de gelijkenis zeggen, door u rijp gemaakt, opnemen in zijn heerlijkheid. Dat is het einde van de tarwe die goede vrucht draagt. Mijn beste vriend, jonge meisje, zal het ook ons einde zijn? Want het zaad is gezaaid. Ook al weet de zaaier dat het gebeurt van zijn kant met veel gebrek. Het woord is gepredikt. Wat doet het in ons leven? Is er vrucht? Rijpt de vrucht? Zullen we straks als gerijpt door het werk van de Heere eeuwig hem groot maken? Of zal het anders zijn? Dat is de vraag die we neem naar huis mogen nemen. De vraag die dringt vanuit deze bekende gelijkenis. Ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u en bidden van u, laat het woord vrucht mogen dragen. Heere, het woord is opnieuw gezaaid, zoals zo vele, vele keren in de meer dan 60 jaren dat wij als gemeente bestaan. Laat het woord niet ijdel, niet leeg mogen terugkeren, maar laat het mogen doen wat u behaagt. En wat u het meest behaagt is toch dat het ontkiemt en vrucht draagt, vruchten van geloof en van bekering. Dat is toch uw liefste werk, Heere. Wil u dan geven dat dat veel onder ons mag blijken en wil mensen overtuigen, bekeren, het geloof schenken, die noodzakelijke vruchten. Wil u ook de naprediker zijn van dit woord. Geef, Heere, dat we heilig jaloers mogen zijn op mensen van nu en van vroeger die dat leven kennen en die zo rijp gemaakt worden, steeds dieper ootmoediger buigend met de zware halmen in de wind. Heere, leer ons dat. En geef dat wij ook bij die scharen mogen behoren en erbij mogen komen als we er nog buiten staan, die gij lief hebt en waarin u genadig werkt door dat zaad van uw woord. Heere, wil u geven dat wij vanavond weer bij elkaar mogen komen, wil het woord ook dan gebruiken. En ook dan met uw zegen bekronen, wil het zondige wat ons aankleefde vergeven. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Honderdachtendertig vers 4 is onze slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. 138 vers 4. Atheen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.